Dit is Exact.
De presentator is Sascha Eikenboom.
Afscheid nemen van een overledene met of zonder ceremonie, dat doen we over de hele wereld anders. En het lijkt wel of we daar de laatste jaren in onze maatschappij steeds meer werk van maken. Gaan we ook zo voortvarend te werk als het gaat om het verwerken van verlies? Ik praat erover met Marielle Verbaas, eigenaar van Marielle Verbaas Uitvaartverzorging en ritueelbegeleider Bieneke de Waal. Welkom.
Hallo.
Marielle, jij bent uitvaartverzorger. Wat houdt jouw werk in?
Ja, wat houdt mijn werk in? Eigenlijk heel veel. Ja, kort samengevat, ik verzorg de hele uitvaart van het moment vanaf overlijden tot en met de dag van de uitvaart en vaak nog wel wat daarna. Ja, de muziek, de laatste verzorging van de overledene, de kaart, ja, de contacten met de kerk, de voorganger. En als dat niet van toepassing is, spreek ik zelf in de aula. De verzorging. Ja, en alle wettelijke formaliteiten, dat is ook wat ik regel. Mm-hmm. Eigenlijk het complete ontzorgen van de nabestaanden, van de familie. Ja, dat is wat ik doe.
Mm-hmm. Je bent gediplomeerd, hè? Uitvaartverzorger. Welke opleiding heb je daarvoor gevolgd?
Ik heb, toen ik net in het vak kwam, 14 jaar geleden, bij Docendo de opleiding gedaan. Nou, die opleiding duurt ongeveer 1,5 jaar. Dus gemiddeld 1 dag in de 2-3 weken. Van ieder vak wat je krijgt, en dat zijn er ongeveer 11, wordt ook getoetst. En dat wordt afgesloten met 1 mondeling examen aan het eind. Ja, dat is gewoon een heel leuke opleiding. En ja, inmiddels ben ik al een aantal jaar examinator. Wat gewoon erg leuk is om al die jonge, enthousiaste nieuwkomers in dit prachtige vak te mogen zien popelen om aan de slag te gaan.
Wat leuk, het is ook bijzonder. Ik wist niet dat er een opleiding bestond voor uitvaartverzorgenden. Dat is best een pittige opleiding ook nog.
Ja, 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 eigenlijk komt daar gewoon de hele theoretische basis die je toch wel nodig hebt, compleet aan bod.
Maar er komt nog meer bij kijken dan alleen theoretische basis, hè? Want wat komt er nou eigenlijk feitelijk allemaal kijken bij het regelen van zo'n uitvaart? Je noemde net al een paar dingen waar je mee bezig bent.
Klopt.
Maar er komt heel veel meer bij kijken.
Ja, er komt echt heel veel meer bij kijken. Ja, wat voor mij altijd belangrijk is op het moment dat ik bij een familie binnenstap, is van we moeten elkaar een beetje leren kennen. Mm-hmm. Van ja, wie is de familie voor wie ik het mag doen? Maar ja, wie was de overledene? Dat wil ik altijd eerst weten. Hoe stond mevrouw of meneer in het leven? Mm-hmm. Wie was hij of zij? Ja, in zo'n gesprek kom ik best wel veel te weten. En daaruit ga ik dan bouwen. Ga ik de wensen inventariseren? Gaan we trechteren? Zoals mm-hmm. ik dat altijd een beetje mm-hmm. technisch noem. Ja, dat zijn hele mooie gesprekken. En dan, ja, die wensen ga ik dan vertalen en dan komt daar een basis uit. Hè, de verzorging van de overledene. Willen ze daarbij zijn? Willen ze helpen? Wat wil de familie zelf doen? Wat zien ze voor zich? Ja, het is zo veelomvattend. Mm-hmm.
Moet je ook wel een beetje gevoel voor hebben om dat naar boven te halen, dat soort dingen?
Ja, want ik had het net over de opleiding. Dat kun je allemaal leren, dat kun je aanleren. Maar er zijn ook gewoon dingen die je eigenlijk moet, ja, dat zit in je. Dat, mm-hmm. dat moet je aanvoelen. En ja, eigenlijk is dat een groot gedeelte van ons vak.
Ja.
Kijken, luisteren en ook vooral zien wat er niet wordt gezegd.
Dat is ook mooi. Daar komen we straks misschien nog even op terug. Want belangrijker misschien nog wel dan al dat regelen is het bijstaan van mensen in hun verdriet. En wat kun jij voor hen betekenen? Want ik begrijp, jij werkt ook in een hospice als vrijwilliger. Wat doe je met die ervaringen?
Ja, dat in de hospice, daar ben ik helaas door mijn drukke werkzaamheden enige tijd geleden mee gestopt. Maar dat heeft wel, daar heb ik wel heel veel geleerd. Mm-hmm. Dat het laatste stukje van het leven is natuurlijk heel verdrietig. Als je te horen krijgt dat het leven zal stoppen. Maar er wordt ook heel veel gelachen in zo'n hospice. En er is ook heel veel plezier.
Mm-hmm.
En je leert daar ook toch wel, of ik heb daar wel geleerd, heel veel erg in het moment te kijken.
Ja.
In het hier en nu. Nou, dat vind ik wel een mooie les, hoor.
Ja.
Dat je niet altijd kijkt naar morgen, maar kijk nou eens gewoon wat vandaag brengt.
Mm-hmm. Daar kunnen we allemaal wel iets mee, hè?
Heel waardevol. Ja,
ja. Maar hoe doe je dat dan als je mensen moet begeleiden die een afscheid moeten nemen van een dierbare? Dan helpen, bijstaan in verdriet.
Ja, ja, dat is wat ik net al zei. Ja. Eerst een beetje kijken van mm-hmm. Wie zijn deze mensen? Waar hebben ze ondersteuning nodig? Wat zoeken zij?
Mm-hmm.
Wij verzorgen de uitvaart. En natuurlijk moeten we heel empathisch zijn en alles. Maar ja, als het echt om een stuk rouwverwerking gaat en zo, dan is toch veel meer bij Bieneke dat terechtkomt. Ik zorg eigenlijk meer praktisch de uitvaart. Mm-hmm. En natuurlijk heb ik een schouder om op te huilen. En natuurlijk kan ik ze tips geven. Maar als mensen echt heel erg in hun verdriet zitten. Mm-hmm. En ik denk dat ze daar toch op een andere manier hulp bij nodig hebben. Ja, dan schakel ik heel graag de collega's in, zoals Bieneke. Ja. Dat is meer haar specialisme.
Want Bieneke, op jouw visitekaartje staat ritueel begeleider. Wat doet een ritueel begeleider?
Ja, ritueel begeleiden, dat houdt eigenlijk in. Ja, wanneer een dierbare komt te overlijden, dan kan daarnaast groot verdriet natuurlijk ook radeloosheid zijn, onmacht. En dan heb je juist mensen nodig die je helpen om dingen te doen die noodzakelijk zijn. Nou, dan is natuurlijk de uitvaartondernemer, hè, de allereerste persoon, die de meest praktische zaken regelen. En ja, als ritueel begeleider kan je dan helpen om vorm te geven aan de inhoudelijke kant van de uitvaart. Dat is ook de afscheidsdienst.
Wat bedoel je met vormgeven aan die inhoudelijke kant? Ga je dan met elkaar toch nader in op die dienst? Hoe wil je die vormgeven? Of wat wil je daarin bespreken?
Dan ook, ik ga natuurlijk op, als ik gevraagd word om om invulling te geven, om een dienst te leiden. Ja, je gaat met de nabestaanden natuurlijk ook vooral in gesprek. En dan probeer je het ook. En ja, het komt natuurlijk ook wel voor dat ik gewoon de overledene gekend heb. En dat is natuurlijk heel mooi. Dan heb je zelf ook een plaatje erbij, maar zeggen. Ik heb jarenlang, 28 jaar, in een verzorgingshuis gewerkt. Mm-hmm. Als geestelijk verzorger, ja. En daar heb je gewoon een band met mensen. Dus ja, en dan in de loop der jaren, als het dan een uitvaart is, dan heb je zelf ook natuurlijk al heel beeld. Mm-hmm. En dan is het mooi ook om juist ook de nabestaanden erbij te hebben, kijken wat hun voor beeld hebben. Mm-hmm. En dan zo samen tot een heel mooi geheel te komen. Mooi.
En dus voor mijn beeldvorming, ik mag me gelukkig prijzen dat ik nog niet vaak bij een uitvaart aanwezig ben geweest. Maar de keren dat ik er was, was er eigenlijk altijd een uitvaartverzorger die dan achter het spreekgestoel te plaats nam en de dienst leidde en dan mensen naar voren haalde om iets te vertellen. Maar dan is er een ritueel begeleider. Hoe werken jullie dan samen? Neem jij dan die taak van de uitvaartverzorger over?
Ja, we hebben natuurlijk ook. Ja, ik heb natuurlijk ook contact met uitvaartverzorger. En dat je ook van tevoren ook dingen aangeeft van hoe doen we het? Ik heb kort geleden een paar keer ook een uitvaart gedaan. En dan dat ik nu ook in de kerkelijke gemeente werk. Mm-hmm. Daar dus. Ja, en maar die mensen heb ik niet echt goed gekend natuurlijk.
Nee.
Dan neem je ook contact op met de uitvaartverzorging. Van hoe doen we het? Zo, ik stuur dan bijvoorbeeld de orde van de liturgie, de orde van dienst naar de toe. En dan kijken van of zij eerst eigenlijk nog een. Zij heb toen gekozen om eerst nog even wat te zeggen. Eigenlijk een soort welkom. Mm-hmm. Dat ik het dan overneem. Maar het is ook een keer gebeurd dat. Dat de uitvaart van verzorger gewoon alleen aan het eind kwam.
Ja.
En zo met de laatste dingen eigenlijk.
Maar net ook
dat dienst begon.
Wat de nabestaanden ook willen, waar je zelf
over. Dat is natuurlijk ook samenspraak. Ja. En ook samenspraak met de familie, hoe zij het willen.
En werk je alleen vanuit een kerkelijke achtergrond of is dat niet noodzakelijk? Als je mensen wilt begeleiden bij een uitvaart. Werk je alleen vanuit de kerkelijke achtergrond of is dat niet noodzakelijk bij een uitvaart?
Nee hoor, nee. Ik heb natuurlijk zelf mijn overtuiging natuurlijk en zo. Ik doe heel veel kerkelijke over en zo. Maar ik ben als ritueel begeleider, ben je dus ook, hoeft het ook niet altijd kerkelijk te zijn.
Okay.
Dat kan ook op een andere manier.
Ja, want je werkt met rituelen met krachtige symbolen, las ik ergens online. Wat kun je een voorbeeld geven en waarom zijn die zo belangrijk?
Omdat een symbool, dat kan ook iets voor iemand zijn wat belangrijk was in het leven. Iedereen heeft als het ware een persoonlijk symbool wel. Mm-hmm. En dat kan bij de een zijn gewoon een tekstbordje aan de muur. Bij de ander kan het een bepaalde bloem zijn, een lievelingsbloem of iets of een voorwerp wat altijd gewoon heel dierbaar is. Mm-hmm. En door dat ook te gebruiken eigenlijk, wat iets heel... Dan kun je toch iets heel persoonlijks maken.
Ja, ja. Daar kun je dan de uitvaart omheen bouwen, zeg maar. Ik kan me iets bij voorstellen dat je dat doet. Van, dat is dus belangrijk voor die persoon.
Ja.
En dan kan dat dan ook een bron van kracht zijn voor de nabestaanden?
Ja, precies. Ja. Waar ze ook tijdens de dienst gewoon in kunnen herkennen.
Mooi.
Ja. En juist de overledene in kunnen herkennen.
Ja. Even naar stel een bloem, hè? Een mooie bloem. Hoe zou je dat dan vorm kunnen geven? Wat doe je daar dan mee eigenlijk, bedoel ik? Met zo'n tijdens de uitvaart? Gebruik je dat dan als leidraad of?
Ja, een beetje als leidraad. Je gaf het ervoor natuurlijk ook gewoon een beetje betekenis na of zoiets. Mm-hmm. En dat kun je dan gewoon uitwerken eigenlijk. Ja.
Ook jouw beroep, ritueel begeleiden, kent speciale opleidingen. Wat leer je tijdens zulke opleidingen? Want ik denk dat net als bij Marielle speelt bij jou natuurlijk ook heel erg inlevingsvermogen en empathie.
Ja, empathie, inlevingsvermogen. En je leert er ook dus eigenlijk met gebruik te maken van een persoonlijk symbool. Mm-hmm. En dat ook een beetje uitsplitsen, zal ik maar zeggen. Dus.
Begeleid je alleen rond een dood of ook rondom andere overgangen naar nieuwe situaties? Want rouwen, daar gaan we het straks natuurlijk nog even over hebben. Dat hoeft niet alleen bij een afscheid te nemen van een overledene te zijn, denk ik. Er zijn misschien ook andere manieren waarop je rouwt. Als je afscheid neemt van een bepaalde fase in je leven bijvoorbeeld.
Ja, dat kan ook. Niet dat ik dat echt doe of zoiets. Nee. Maar ik weet ook wel van ritueel begeleiders als ze bijvoorbeeld ook trouwambtenaar zijn of zoiets. Hè? Ja. Of,
dat je het op die manier invulling geeft.
Ja. Mm-hmm. Ja. Ja.
In jullie werk is natuurlijk vakleren niet alleen voldoende. Wat er net al over, vakkennis, empathie. Maar wat is nou het allerbelangrijkste? Marielle, bij jou?
Ja, het is een blijvend vak. Hè? Ja. Het is zeker een vak. En die theoretische kennis, ja, dat is je basis. Maar dat empathisch vermogen, het luisteren, dat zijn toch wel de belangrijkste eigenschappen. Mm-hmm. Maar ook het overzicht bewaren.
Ja,
flexibiliteit. Ja. Mijn vak gaat 24 uur per dag door. Afgelopen nacht heb ik bijvoorbeeld een melding van overlijden gekregen. Ja, dan ben je wakker, dan sta je aan, dan ga je van alles aanpakken. En de familie die ik vanmiddag weer mag begeleiden, die heeft er niks aan dat ik misschien vannacht 2 uurtjes wakker was. Dus die flexibiliteit, dat zijn wel dingen die je nodig hebt in het vak. En een goed team om je heen, dat is voor mij wel heel belangrijk.
En wat voor teamleden zijn dat dan? Onder andere een ritueel begeleider, maar er zijn er meer.
Ja, nee, er zijn er meer. Ik werk samen met een team mensen die de verzorging op zich nemen. Dus ik krijg een melding van overlijden binnen. Bijvoorbeeld iemand is thuis overleden. Dan ga ik mijn mensen bellen en die gaan met 2 personen naar het adres toe om daar de overledene te verzorgen. Met of zonder de familie.
En wat is nou precies verzorgen? Ik kan me iets bij voorstellen, maar ligt het eens toe?
Ja, vroeger noemden ze dat heel lelijk afleggen.
Ja, afleggen.
Nou, vind ik zo'n lelijk woord. Een examen leg je af, hè? Maar geen mensen hoor. Wij noemen dat de laatste verzorging. Ja, voor mij is het heel belangrijk dat altijd ter plekke gebeurt. Als iemand inderdaad thuis is overleden, dat ook daar gelijk gebeurt.
Wat gebeurt er dan? Wordt iemand dan nog gewassen?
Gewassen. Ja, iemand wordt gewassen. De ogen worden op professionele manier gesloten. En ook de mond desgewenst. En iemand wordt gekleed. En ik heb wat zoiets, als de familie daarmee wil helpen, heel fijn. Willen ze dat niet, is dat ook goed. Mm-hmm. Ze zijn in de buurt en dan kunnen ze kijken van, trekken we pa nou dit overhemd aan of dat? Mm-hmm. Dan kun je gewoon in vertrouwde omgeving dat laatste stukje doen wat zo belangrijk is. Mm-hmm. En nog even zijn eigen aftershave op, of nog net die lippenstift.
Ja.
Dat kan. En dat is heel fijn. Ook als er bijvoorbeeld een dame is overleden, is ons streven altijd altijd dames te sturen voor die laatste verzorging. Mm-hmm. Er zijn toch heel veel vrouwen die dat prettig vinden om nou niet dan ineens
door een man gewassen te worden. Ja, ook al ben je er zelf niet meer bij, maar het idee voor de nabestaanden. Ja,
precies.
Dat is denk ik dan net zo'n klein puntje waarvan je zegt, die empathie.
Ja, en even zien en even verder kijken, ongevraagd. Misschien wel eens even dingen bedenken. En dat hoor ik dan ook wel terug.
Ja.
Van nou, Mario, ik vond het zo fijn dat toen midden in die nacht, en het was allemaal zo, dat die vrouw kwam. En soms zijn het 2 stoere mannen en dan is het ook goed.
Ook
hè?
Goed. Ja. Hey, maar dat is één deel van jouw team, hè? De verzorgers die dan komen om de persoon te verzorgen. Met wat voor mensen werk je nog meer samen?
Ik werk met assistentes en die heb ik dan zeker nodig op dagen dat het bijvoorbeeld druk is.
Mm-hmm.
Ik heb een uitvaart vanmiddag, maar er moet ook nog een kaart worden bezorgd. Dan gaat een van mijn assistenten naar de familie toe, die gaat de kaart brengen. Sterker nog, die stopt ze in de envelop en die brengt ze ook gelijk voor de familie naar de post. Je wil zelf niet dat die mensen dat zelf moeten gaan uitvinden en doen. Maar ook zij assisteren mij op de dag van de uitvaart. Ze staan in de ontvangsthal als aanspreekpunt bij het condoleansregister. Ze ontvangen bloemen, wijzen mensen de weg. Net even een paar handen extra.
En als de persoon overleden is, de dienst is voorbij, dan is het klaar? Of heb je ook nog nazorgcontact?
Ja, dan gaat de familie na zo'n dienst of na zo'n condoleansmoment naar huis. En dat is eigenlijk een beetje gekkig, hè? Want je bent zo intensief bezig geweest met elkaar. Bouwen naar die, ja, een beetje die climax, dat moment van afscheid. Ja, dat is voor mij ook gek. En dan spreken we zeker af. Meestal bel ik even na een paar dagen en ga ik langs. Dan kunnen we napraten. Er zijn vaak nog wel wat praktische dingen. Zoals verzekeringen die nog geregeld moeten worden of andere zaken. Ja, en dan in zo'n nagesprek is dat voor mij ook fijn.
Ja, tuurlijk. Ook afronden. En help jij mensen ook als bij praktische zaken, zoals het aangeven bij een gemeente dat iemand overleden is?
Of ja, dat hoort bij ons werk.
Dat hoort bij jullie werk.
Het is eigenlijk op het moment dat iemand overlijdt, dan is het belangrijk dat er een arts komt. Een schouwarts, zoals ze dat technisch noemen. Deze verklaart dat iemand dat daadwerkelijk is overleden. Die laat dan de dokterspapieren achter. En met die dokterspapieren gaan wij uiteindelijk naar de gemeente. En dat is altijd de plaats waarin iemand is overleden. Dus niet de woonplaats van iemand, maar echt de plaats waar iemand... Hè. Stel je voor, we zitten nu in Barendrecht. En een inwoner van Barendrecht die ligt in het Maastad en die overlijdt daar. Dan is hij overleden in Rotterdam. Okay. En dan gaan we daar aangifte van overlijden doen. En daarmee worden eigenlijk heel veel wettelijke formaliteiten geregeld.
Okay.
En dan krijgen we ook die akte van overlijden. Die heeft de familie dan weer nodig voor notarissen.
Van alles en nog wat.
Van alles. Okay, duidelijk.
En bij dit alles, want daar gaat het hier natuurlijk ook een beetje over, uitvaart, maar ook rouwen. En wat is rouwen nou eigenlijk, Bieneke? Wat is rouwen? En waarom doen we dat? Is er een manier om goed te rouwen? Kijk ook gelijk even naar Marielle, want jullie kunnen daar natuurlijk met elkaar ook antwoord op geven. Hè? Maar Bieneke, wat is rouwen en waarom doen we dat?
Ik denk dat rouwen vooral is tijd nemen ook voor verdriet. Mm-hmm. En plaatsgeven aan het verdriet. Je mag er zo. Dat is denk ik ook heel belangrijk dat het ook gewoon goed gebeurt.
Mm-hmm. Afscheid nemen is natuurlijk best moeilijk.
Ja,
en ik denk dat we heel in onze maatschappij, denk dan zelf, en Marielle, kijk even naar jou, maar Bieneke, we hollen er maar overheen. En nemen we nou echt genoeg tijd om eens stil te staan bij wat dat rouwen eigenlijk inhoudt?
Ja.
Is dat lastig?
Mensen willen ook, je merkt ook wanneer iemand... daar niet echt de tijd voor neemt, hè, voor maar gewoon alles of zo, dat het toch op een gegeven moment een beetje komt op te breken.
Toch.
Niet goed verwerkt is eigenlijk. Mm-hmm. Dus, maar neem er ook gewoon, als iemand is overleden, of ook al heb je het lang aanzien komen, of wanneer het heel onverwacht is gebeurd, of zo, neem ook gewoon even de tijd ervoor. En zo, dus ja.
En die tijd is voor iedereen anders, denk ik.
Yes, zeker. Ja, zeker. Het rouwen is in onze snelle maatschappij... best wel een beetje ondergeschoven.
Ja.
Want er wordt toch wel weer verwacht dat we na een paar weken weer normaal gaan doen. En wat is normaal, hè? Mm-hmm. En daarin zie ik toch wel families die dan wel weer... Zie ik nabestaanden, kom ik tegen, bij Albert Heijn, dat gebeurt gewoon. En dan gaat het wel goed. En dan een half jaar later kom je ze tegen. Dan zie je gewoon dat het helemaal niet zo goed gaat. Mm-hmm. Want die dreun, die komt dan toch.
Ja.
En ik ben heel blij dat er dan mensen zijn... Die handvatten kunnen bieden om verder te gaan, hè, Bieneke? Dat zul jij denk ik ook wel zien. Want ik denk dat die mensen ook veel vaker bij jou komen dan bij mij.
Ja, dat denk ik ook wel.
Ja. Ja.
Maar is er een manier om goed te rouwen? Want je zegt neem de tijd, maar dat is toch niet het enige wat erbij komt? Bij rouwen? Is tijd nemen alleen?
Ja, ieder doet het natuurlijk op zijn eigen manier. Hè? De een die heeft veel meer moeite mee. De ander die... leven gaat gewoon verder, of zoiets. Maar ik denk ook aan... ik deed in de verzorgingshuis, het pleeghuis waar ik werkte... deed ik ook 2 of 3 keer per jaar... hield ik dan een herdenkingsbijeenkomst op een avond. Dat nodigde dan de nabestaanden uit. Om zo dan vroeg ze bijvoorbeeld een bloem mee te nemen. Dan op een gegeven moment met een symbolisch iets... dan mocht ze bij het noemen van de naam... er werd dan een bloem in de vaas gezet... En dat was voor vele mensen was het toch ook heel fijn. Maar soms was het ook, vooral in het verpleeghuis, als iemand overleden is, die moet eigenlijk zo snel mogelijk daar weg.
Ja.
Hè, er was geen ruimte om daar opgebaard. Dus ze gingen al gelijk weg natuurlijk. En of de kamer moest ook worden opgezegd. Het ging. Mensen kwamen dan niet vaak meer terug. En dat was zo raar. Iemand die jaar in dag daar altijd op bezoek is geweest. En dan ineens hoeft dat niet meer.
Heel vreemd.
En dan was het toch weer een moment om even terug te komen. En ook met anderen. Om toch ook samen te zijn op zo'n avond. En dan even stil te staan bij het overlijden. En zo, dat werd altijd voor me gegeven. Ik hiel zelf dan na aanleiding. Ik had dan een bepaald thema voor die avond of zoiets. En dan werkte ik dan uit in ook iets en gesproken woord. Mm-hmm. En eromheen waren dan ook gedichten en er was muziek. En ja, dat was gewoon heel goed. En dat merkte je ook na afloop van de mensen. Ja, dat heeft me goed gedaan om weer even terug te zijn. En om even weer stil te staan bij de naam werd weer genoemd. En dat is, ja.
Ja, en ik denk ook wel dat het ook belangrijk is dat buiten die tijd, hè, waar we het net al over hadden, dat heeft tijd nodig, maar dat het verdriet er ook mag zijn.
Mm-hmm.
Dat er een stukje erkenning is van je mag je gewoon rot voelen. Mm-hmm. En dat kan je ieder moment mm-hmm. van de dag overvallen, hè, dat verdriet. En dat ook de mensen eromheen wel eens denken, ja, het mag.
Mm-hmm.
En die erkenning, dat doet al vaak wat met mensen van, oké, het mag. Mm-hmm. Het hoeft niet voorbij.
Mm-hmm.
En ja, wat jij ook zegt, die rituelen, zo'n herdenkingsdienst. We doen dat lokaal ook op de locaties vaak. Na een half jaar. En je zit dan ook met gelijkgestemden.
Mm-hmm.
Mensen die daar in die zaal zitten, die hebben ook iemand verloren. En dan komt er een goed gesprek tijdens de koffie. En dan staat er een foto van je overleden dierbare. En dan inderdaad, dan wordt die naam genoemd en dan wordt er een bloem neergezet. En dat zijn wel dingen, een klein stukje hou vast, waarmee mensen ook weer verder kunnen.
Mm-hmm.
Maar rouw is een heel moeilijk iets. Ja. En het is ook heel persoonlijk. Want de een die gaat met rouw om door juist heel actief te worden en door te gaan met leven. Omdat die dagelijkse invulling toch een stukje hou vast geeft. Mm-hmm. Ja, voor een ander die zit liefst gewoon weken voor zich uit te staren.
Mm-hmm.
En je kan niet zeggen wat goed is of wat dat is allemaal goed.
Ja.
En het rouw is lastig.
Lijkt me ook een lastige emotie om mee om te gaan, om te begeleiden, zeg maar. Want als je moet het aanvoelen, maar je moet ook toch iemand de kans geven om het op zijn eigen manier te verwerken. Dat lijkt me lastig.
Ja, dat is het ook. En ik ben ook wel blij dat daar ook op dat stukje, ik noem het maar even psychische hulp, dat de mensen om wie het gaat, daar ook steeds meer hulp in durven in te schakelen. Dat was natuurlijk tot dan een aantal jaar geleden heel erg taboe. En op dit moment zien we toch wel steeds meer de rouwconsulentes komen. En ook voor kinderen bijvoorbeeld. Die jong en ouder hebben verloren. Dat er toch ook steeds meer rouwpedagogen komen. Die net wat handvatten kunnen bieden. Waardoor zij in die uitzonderlijke situatie waarin ze zitten, toch verder kunnen.
Ja, mooi. Was een uitvaart vroeger nog een korte plechtigheid, met zo nu en dan een lovend woord? Tegenwoordig zijn de mogelijkheden te over. Er is veel meer mogelijk dan, met alle respect, een traditionele aula met koffie en cake, wordt er wel eens gezegd. Hè?
Ja.
Wat zijn nou de nieuwste trends, Marielle, in crematies of begrafenissen?
Nou, we zien de afgelopen jaren vooral heel veel ontwikkeling op het gebied van multimedia.
Ja.
Fotopresentaties, muziek, ook wel live muziek. Maar bijvoorbeeld ook een ingesproken bericht door de overledene nog. Of een filmpje daarvan. Of een brief die voorgelezen moet worden. Mensen durven wat meer. Hè? Vroeger was dat allemaal werd een beetje meer weggestopt. En mensen durven wat meer. Maar ik zie ook wel dat er heel veel op andere locaties wordt gedaan. Dat we niet meer naar die aula gaan, maar naar zijn favoriete kroeg. Of naar een theater. Of we gaan met z'n allen in de uitvaartbus. Hè? Dat is een bus waar heel de familie in kan. En de kist staat in het midden. En dan maken we nog een rondje door langs alle lievelingsplekjes. Of we gaan naar de middenstip van een favoriet clubje. Nou, weet je, alles kan. En ik zeg ook altijd, alles kan, alles mag. Zolang we ons maar aan de wettelijke regels houden. Ja, daar hebben we wel mee te maken.
En is dat uitgebreid om hier toe te lichten of zijn er een paar makkelijk te noemen?
Nee, nou ja,
je mag misschien niet met een kist door achter op je fiets.
Ja,
moet je weer voorstellen.
Dat mag allemaal. We hebben ook een fiets. Dat je de kist inderdaad
in de bakfiets.
In een soort bakfiets. We hebben dan een scooter met zijspan. Er zijn hartstikke. Ja, daar is zoveel veelzijdigheid in. Maar ja, de uitvaart moet nu eenmaal wel binnen 6 werkdagen plaatsvinden. Daar moeten we ons aan houden. Dan kunnen we wel eens een stukje uitstel krijgen, maar daar moeten we wel hele goede redenen voor hebben. Dus daar moeten we ons aan houden. Maar verder kan eigenlijk alles.
Ja. Bieneke, merk jou in jouw werk ook dat er een verandering is van wat mensen willen of waar ze behoefte aan hebben? Of blijft dat redelijk stabiel?
Ja, je merkt ook wel vooral dat ze dat nabestaanden, vooral kinderen of krijgen, dat ze veel meer ook zelf willen doen. Hè, met ze ook wat spreken betreft of zoiets. Dus
veel alerter zijn om zelf te pakken.
Ik denk dat vroeger vooral is, een kerkelijke uitvaart, de dominee deed alles. En zoiets, de familie had eigenlijk, speelt daar niet echt een rol in, of zoiets. Maar nu is het echt ook, familie wil ook zelf ook toch wat meer eigenlijk.
En invloed hebben ook op de liederen die gezongen worden misschien?
Ja, dat ook, en ook wat muziek betreft natuurlijk. Hè. Dus,
ook daarin dus die ontwikkeling. Net als bij bruiloften kun je een begrafenis of crematie zo duur maken als je zelf wilt. Wat maakt een uitvaart duur, Marielle? En wat is de duurste uitvaart die jij ooit hebt meegemaakt?
Oh ja, vraag. wat is de duurste uitvaart? Ik heb ooit wel eens in Utrecht in een klein kasteeltje een uitvaart gedaan. En dan moet je je voorstellen dat er geloof ik 6 of 7 volgauto's waren achter de rouwauto aan. Nou, dat maakt het wel duur. Hè? De huur van zo'n kasteel, al die volgauto's. Luxe wijnen, luxe diner voor het hele gezelschap. Ja, dat zijn dan wel. Dat was wel een uitvaart van ver boven de 10.000 euro. Dat is niet representatief voor een gewone uitvaart. Er is geen gewone uitvaart, maar voor een uitvaart op locatie en alles. Ik denk dat wel de dingen zijn die het duurder maken.
En de meest bijzondere uitvaart die je ooit hebt meegemaakt? Dat mensen echt een hele aparte iets anders wilden? Of dat je zei, wat was zo bizar? Of juist wel heel erg leuk misschien?
Ja, die uitvaart die ik net beschreef, dat was natuurlijk een bijzondere uitvaart. Maar eigenlijk, is misschien een beetje cliché, zijn alle uitvaarten wel bijzonder. En dat maakt mijn werk juist zo leuk, omdat het niet allemaal hetzelfde is. Ik heb, toen ik net in de uitvaart werkte, dat was in Gouda, was een dochter die had altijd bij haar ouders gewoond. Vader was al lang overleden. En op een gegeven moment, moeder was eind 80, overleed ook. En er was verder niemand. We hebben toen met 6 dragers, die namen, jonge mannen, die namen de kist op de schouder. Ze droegen zo moeder naar het graf en dat was het. Het was verder niks. Er mocht ook niks gezegd worden. En uiteindelijk, het was een mooie dag, zijn we samen op een bankje beland. Heb ik binnen een kopje thee gehaald en hebben we zo stilzwijgend op een bankje een kopje thee zitten drinken. Ja, dat zijn toch wel kippenvelmomenten.
Blijf je dus ook bij, hè?
Ja, dus het kan heel groot zijn meeslepend en dat is prachtig. Maar voor mij is eigenlijk het mooi als het goed is. Als het voor de nabestaanden klopt. Als zij zeggen van, ja, maar daar herken ik mijn moeder nou helemaal in.
Dat is mooi. Ja, want je kunt dus ook heel minimalistisch gaan, blijkbaar. Hè? Je kunt alles erop en eraan, maar je kunt ook gewoon heel back to basic. Bieneke, wat is het meest bijzondere ritueel dat jij niet snel zult vergeten?
Ja, ik heb daar een voorbeeld van. Daar zit ik even te denken aan Wil. Wil was verstandelijk beperkt. Ze hebben altijd bij de ouders thuis gewoond. En toen die ouder werden of toen het niet meer ging, toen is zij naar een gezinsvervangend tehuis gegaan. Waar ze altijd toch ook met plezier heeft gewoond natuurlijk. Maar toen op een gegeven moment, dat huis was sterk verouderd in Rotterdam. En er was een groepje mensen eigenlijk die ook steeds ouder werden. Maar die anderen die hadden natuurlijk ook hun dagbesteding. Die gingen dus overdag naar een werkplaats of noem maar op, zou ik maar zeggen. Die hadden hun dagbesteding. Maar voor die ouderen was dat niet meer zo. Die waren al gepensioneerd om het zo te waren. Nou, dat huis hebben ze toen plan om. Er waren een aantal van die gezinsvervangende huizen. En toen hebben ze bedacht om die huizen allemaal weg te doen eigenlijk en nieuwbouw neer te zetten. Maar voor die ouderen was dat niet echt handig eigenlijk. Hè? Want
die waren natuurlijk ook heel erg
opgericht dat ze natuurlijk overdag dus hun dagbesteding hadden. Dus. Maar wij hadden in het verzorgingshuis, hebben ze toen eigenlijk gevraagd van kunnen we niet eigenlijk met die mensen bij jullie komen? Nou, en toen is zo eigenlijk in de loop der tijd, eerst zijn ze met een paar bewoners gekomen, de oudste. Hè, en zo met hun verzorgers, de begeleiders erbij. En toen is het eigenlijk op een gegeven moment is het dus ook een hele afdeling geworden, een hele etage van hun. Mm-hmm. En nou ja, dus ze hadden gewoon ook net als de andere bewoners eigenlijk, hè, gewoon een eigen kamer. En op die afdeling hadden ze dan ook gewoon een gezamenlijke huiskamer waar ook gezamenlijk gegeten werd. Ja. Dus dat was allemaal prima. Nou, en wat bleek nou? Toen kwam Wil dus de overlijden. Ja, ze had eigenlijk niet zoveel familie meer eigenlijk. Dus ik zat ook eigenlijk met de begeleider eigenlijk. Ik heb haar ook wel gekend. Maar ze kwam ook altijd naar de weeksluiting in het huis en noem maar op de activiteiten. Dus, maar toen vroeg ik eigenlijk, ik zat eigenlijk ook met de begeleider eigenlijk een beetje haar uitvaart te regelen. En toen vroeg ik ook aan haar, weet je nou eigenlijk iets van, wat zou eigenlijk nou een persoonlijk symbool zijn geweest van Wil? Oh, zegt ze, dat is niet zo moeilijk, dat is de sleutel.
Ach.
Dus, maar wat bleek nou natuurlijk? Wil, die, ja, toen ze thuis woonde, ze had geen sleutel. Hè? De ouders, daar zat er iemand thuis als zij wegging en thuis kwam. En in het gezinsvervangend huis was dat ook zo. Hè? Daar hadden ze geen sleutel. Toen kwam ze in het verzorgingshuis te wonen. En toen kreeg ze ineens een sleutel van de eigen kamer. De kamer kon ze op slot doen, ze had een sleutel. Nou, ze was de koning te rijk. Dus, en ook als ze ging door de week wel eens naar, ze had een bepaalde club waar ze altijd toch naartoe ging. En ze had nog wel eigenlijk meer dingetjes en zo. Dus ja, ze nam altijd die sleutel mee. Hè? Die zat in haar tas. Dat was haar statussymbool. Dus nou, en toen liet ze me ook die sleutel zien eigenlijk. En daar hing ook een sleutelhanger aan. Mm. En dat was in de vorm van een voet. En daar stond eigenlijk ook een bijbeltekst op. De Heer zal uw uitgang en uw ingang bewaren. Dat is Psalm 121. Mm-hmm. En zo. Nou, het was voor mij eigenlijk toen eigenlijk een eye-opener. Dus ik heb toen ook die tekst gebruikt in de dienst, hè, die ik gelezen. Mooi. En zo kon ik het een beetje, zo. Dus dat zo een beetje uitwerken. En ik merkte ook gelijk toen ik dat overdenk eigenlijk, daarover begonnen, over die sleutel. Iedereen, want er waren ook de begeleiders waren aanwezig en ook bij mensen wie ze op de club had gezeten. En iedereen begon, je zag gelijk de herkenning. En toen we zijn afloop allemaal ook nog zo'n sleutelhangertje gekregen als herinnering aan Wil.
Ja, dat is echt dus, mooi.
Nou, en dat is ook heel bijzonder. Ja.
Mooi.
Nou, en Marielle die had net natuurlijk ook over, hoe je vroeg van de bijzondere uitvaart. Ik ook een keer. Ja, voor mij is dat eigenlijk ook wel, in het verpleeghuis was iemand die was iets van 99 geworden of zo. Nou, de laatste jaren, nou ja, ze lag alleen maar op bed. Eigenlijk praten en zo, dat kon ze allemaal niet meer. Op haar nachtkastje stond een foto dat ze dus als baby lag op zo'n
schapenvachtje.
Ja, op zo'n vachtje. Zo, dus. Nou, zij had dus helemaal geen familie meer. Ze was helemaal echt alleen. Ze is ook nooit getrouwd geweest. En zij was het moppie van de afdeling. Iedereen noemde haar moppie.
Oh, dat was
lief. Zo. Nou, en toen zij dus overleden was, toen ben ik dus met. Dus zijn we ook met twee verzorgers. Ze werd dan gecremeerd of zo. Maar we waren met z'n drieën. En dat was ook. Er werd, nou ja, ik heb alleen iets. Ik heb ook een hoor gelezen of zoiets. Maar voor de rest. En zo, we hebben met elkaar ook het Onze Vader gebeden. Mm-hmm. Maar dat was ook een hele bijzondere, mooie uitvaart. Hè? Gewoon de, ja.
Ja, heel klein
en
lief.
Heel klein en heel, heel intiem eigenlijk, mm-hmm. Ja. En zo mochten we van haar afscheid nemen, die toch, die toch heel veel indruk op ons heeft gemaakt.
Ja, dan hoeft het dus inderdaad niet zo groot en uitbundig te zijn. Hè? Kan ook heel klein en beperkt zijn. Nu zijn er wereldwijd ook verschillende manieren waarop mensen afscheid nemen van een overledene. Hè? Er zijn culturen die daar heel erg uitbundig in zijn en andere binnen een paar dagen weg. Zijn er culturen die jullie daarin bewonderen? En zo ja, welke zijn dat? En waarom dan?
Ja, nou, dat heb ik eigenlijk niet echt. Ik vind elke uitvaart binnen elke cultuur vind ik mooi, vind ik bijzonder. Mm-hmm. Voor mij is het veel belangrijker dat het klopt. Mm-hmm. Dat het past bij degene die is overleden. En als daar, we zien bijvoorbeeld bij Hindoestaanse uitvaarten, dat daar heel veel gebruik wordt gemaakt van rituelen. En dat er mensen meegaan, de oudste zoons, naar het crematorium. Dat zijn mooie rituelen om te zien. En als dat bij iemand klopt, dan is het mooi.
Maar wat ik eigenlijk wil vragen is, je hebt bijvoorbeeld, zeg maar, ik correct me if I'm wrong, hè? Ik zie het alleen maar beelden op tv. Ja. Sommige landen zie je dat de kist over massa's mensen wordt gedragen. Andere culturen wordt de overledene in een doek gewikkeld en verbrand. Ja. Langs een rivier of whatever. Ja. Dat kan natuurlijk heel... Maakt dat ook nog verschil? Want dan weet je dus niet of dat klopt bij iemand.
Nee, dat is wel zo. Dat zijn echt wel gebruiken die je per land ziet. Ik was 2 jaar geleden zelf op Bali en ik heb daar een crematie mogen meemaken. En dan zie je bijvoorbeeld dat cremeren is daar het summum, zeg maar. Mensen, als er geen geld wordt, worden ze eerst begraven. En zodra er genoeg geld is gespaard, worden ze gecremeerd.
Oh.
Ja, heel bijzonder. En dat gaat met... Dan gaat het lichaam in een hele verpakking, dat lijkt dan op een koe. En mensen zijn in speciale kleding en inderdaad hele optochten. Ja, dat is prachtig om te zien. Mijn ervaring is, ja, wij komen er niet zoveel mee in aanraking. Nee. Omdat op het moment dat er hier vaak heeft het met godsdienst te maken. Mm-hmm. Dan hebben ze ook een uitvaartverzorger of een geestelijk begeleider binnen hun eigen cultuur. Mm-hmm. Dus daar word ik dan niet voor gevraagd en dat is ook maar goed.
Mm-hmm.
Want je moet altijd iemand zoeken die bij je past.
Ja.
En omdat we daar te weinig van weten, klopt dat dan niet. Dus we krijgen er niet heel veel mee te maken. Maar het is zeker wel bijzonder, ik kijk ook op tv hoor, als er iets over is, om dat te zien. Mooi. Ja.
Bienik, heb jij een voorbeeld van een cultuur waarvan je zegt, daar doen ze dat wel heel mooi als het gaat om rouwen en afscheid nemen?
Ik heb wel eens een Surinaamse grafenis meegemaakt eigenlijk. Dus ervoor, ja. Ja, dan gaat ook echt, wordt die kist al zingende binnen gedragen en zo. Dus ja, ik vind het allemaal wel heel apart eigenlijk. Mm-hmm. Dus, ja.
Maar apart in positieve of negatieve zin?
Ja, het is voor hun ook heel toch heel, heel belangrijk om het op die manier te doen. En dan,
maar vind je dat mooi om te zien of zeg je nou, dat hoeft voor mij niet zo? Kan natuurlijk twee verschillende, kan naast elkaar zijn. Hè? Je kunt het mooi vinden en zeggen, het hoeft voor mij niet. Ja.
Nou ja, voor die cultuur vind ik het ook gewoon heel mooi. Dat ze gewoon, toch mensen gewoon ook, je ziet ook dat ze heel erg uiting geven aan hun gevoelens en zo. Dat ze denken, dat ook alleen maar goed.
Ja.
Dus,
dan kom je het niet op in ieder geval. Zijn er nog? Ik heb nog 2 vragen voor jullie.
Ja, helemaal goed hoor.
Want we kunnen wel uren praten, denk ik, over dit onderwerp. Zijn er ook misverstanden rondom jullie beroepen? Bienike, kijk ik eerst naar jou. Als jij zegt, ik ben ritueel begeleider, denken mensen gelijk, oh, die doet dat of dat en klopt dat helemaal niet? Of valt het op zich wel mee?
Ja, ze denken toch heel vaak natuurlijk aan iets met religie natuurlijk of zo. Dus, maar het was in het begin natuurlijk vooral dat ze me ook, wel weten dat ik toch veel kerkelijke uitvaarten doe natuurlijk. Dus, maar ja, dat hoeft natuurlijk niet echt. Hey, je kent ook een persoonlijk symbool, juist als er geen overtuiging is. Mm-hmm. Dan kan je juist ook het is natuurlijk mooi om een symbool in te zetten, wat iets wat belangrijk is voor het mensen.
Dus niet dat mensen zeggen, oh, jij loopt alleen met wierookstokjes rondom de kist. Ja. Dat mensen dat denken. Hè? Gelukkig niet. Marielle?
Nee, ik kom niet heel veel misstanden tegen. Mm-hmm. Wat ik nog wel eens heb, is dat mensen denken dat als ze ergens verzekerd zijn, dat ze daar dan ook de uitvaart moeten regelen. Mm. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet waar, want een verzekering is een verzekering en een uitvaartverzorger. En dat het dan dezelfde naam heeft, dat is dan een feit, maar het heeft niks met elkaar te maken. Er is altijd keuzevrijheid. En verder is eigenlijk altijd wel duidelijk wat mijn werk inhoudt en wat ik doe. En de verwachting is ook meestal wel duidelijk.
Dat is belangrijk.
Ja, en het is ook een kwestie van vragen.
Ja.
Want als ik bij familie zit en je voelt dat dan toch van, hey, er zit wat. Dan kun je ook altijd vragen van, heb ik nog iets gemist of kan ik nog iets voor u betekenen?
Communicatie, ook daar weer heel belangrijk.
Heel belangrijk.
Dan echt de laatste vraag, tot slot. Afscheid van het leven, daar houden jullie mee bezig. Rouwen, overgang naar een nieuwe fase, kan ook. Hebben jullie nagedacht over jullie eigen afscheid van dit leven? En wat wensen jullie je nabestaanden daarbij toe? Bienik, ik begin weer met jou.
Ja, je denkt altijd wel over na of zoiets. Dus ik heb bijvoorbeeld wel opgeschreven wat ik van mezelf had... Wat boven mijn kaart zou moeten staan, een bepaalde tekst of zo, die ik heel mooi vind. Maar ja, ik denk ook wel eens dat het, ja, maar het kan natuurlijk ook wel veranderen in de loop der tijd. Hè? Dus, denk aan bepaalde liederen of zo, die ook gezongen kunnen worden of zo. Dat verandert wel eens natuurlijk.
Ja. En wat wens je nabestaanden toe?
ja, dat ze me ook zo herinneren zullen, zoals ik geweest ben en zo'n, ja.
Marielle?
Ja, mijn afscheid mag een feestje worden. En ik wil daar zelf niet te veel in regisseren, want ik vind dat echt iets voor mijn nabestaanden. Zij mogen mij neerzetten en herinneren zoals zij me altijd hebben gezien in het leven. En dat vind ik dat, als ik dan naar mijn dochters kijk, dan denk ik, ja, zij moeten hun moeder neerzetten en herinneren zoals ze was. En vooral ook verder gaan, want het leven is om te leven.
Mm-hmm. Mooi gezegd, dank jullie wel.
Aan deze podcast werkte mee Sascha Eikenboom, Hans van Hengel, Daphne Plezier en Scott Verhagen.
Het Zand Podcast. Dit is Het Zand.